Zo, goedemorgen, lieve gemeente. Welkom in deze dienst van de Oase. We beginnen met het aansteken van de paaskaars. Inge, zou jij dat willen doen? De paaskaars, het licht van de wereld, Christus. Hij is met ons alle dagen tot het einde van de tijd. Ik ga u eerst voor in gebed om deze dienst aan de Heer op te dragen. We danken u, Heer, dat we hier mogen zijn. En wat nog belangrijker is, u was hier eerst. Want u verlangt ernaar om ons te ontmoeten. Hier zijn we. Heer, geef ons een goede tijd met elkaar waarin we leren over u. Waarin we elkaar mogen ontmoeten. Waarin we u mogen lofzingen. Heer, u bent er en wij zijn er. Dan is het goed. Wees bij hen die hier niet kunnen zijn. Wees met John die onderweg is naar Arnhem. Heer, zegen ook hem en bewaar hem. In Jezus' naam. Amen. Amen. Deze week is de week van gebed. Die begint vandaag. Vanochtend met een gezamenlijke ecumenische dienst in de Oosterkerk. En dan, zoals gewoonlijk, en u draait allemaal al een aantal jaren mee, is er elke avond een korte bijeenkomst van 7 tot 7:15 in een van de kerken van Zeist. De meeste van jullie weten wel dat heel veel jaren ik dat gecoördineerd heb, die bijeenkomsten. Ik was er altijd veel tijd mee kwijt om te ontdekken welke kerk is welke avond beschikbaar. Maar ik heb het met heel veel plezier gedaan. Vorig jaar heb ik het overgedragen aan het predikanten-echtpaar van de Oosterkerk. Ik ontmoette ze en ze hadden nog niet zoveel gezegd, maar ik bemerkte, we zitten op één lijn. Ze zijn evangelisch-charismatisch en ze gaan voor in de Oosterkerk. En toen heb ik hun gevraagd, zouden jullie die coördinatie van de week van gebed over willen nemen van mij? En toen hebben ze ja gezegd. Dus ik had dit jaar het gevoel van, ik ga er wel naartoe, maar ik ben voor niks meer verantwoordelijk. En dat gaf ook wel een fijn gevoel, want er zijn nog heel veel andere dingen waar ik wel verantwoordelijk voor ben. En toen ineens werd ik vorige week gebeld. We zitten omhoog. Want die en die kerk doet dit jaar niet mee. Kan de Oase meedoen? Ik zei, nou, de bereidwilligheid is er wel, maar een gebouw hebben we niet, een eigen gebouw, om door de week nog even vlug iets te organiseren. En toen hebben zij gezegd, het predikanten-echtpaar van de Oosterkerk, dan doen we het in de Oosterkerk op donderdag 19 januari, als jullie dan als Oase de invulling geven. En toen heb ik toch weer ja gezegd. En zo zit ik er ineens weer middenin. Ik was heel blij met wat Marianne gedaan heeft in het weeknieuws. Dan kan je van elke dag zien waar de bijeenkomst is. Morgenavond begint de avondbijeenkomst in de Oosterkerk. En ik ga daar naartoe ook om even polshoogte te nemen. Hoe gaat het donderdag als we er zijn? En zo is er elke dag een kerk beschikbaar. U moet even op het weeknieuws kijken, dan weet u waar u terecht kunt als u mee wilt bidden. En dan weet u dus, als u bij de donderdag ziet staan, weer de Oosterkerk, hè, 2 keer. Ja, het gebouw van de Oosterkerk, maar onder leiding van de Oase.
Vorige week sprak Connie Karsten over volharding, naar aanleiding van Hebreeën 12. En ze greep terug over op de geloofsgetuige die in Hebreeën 11 wordt genoemd. En toen viel mijn oog op vers 23. En ik ga het u laten zien. Daar stond: door hun geloof konden Mozes' ouders hem na de geboorte 3 maanden verborgen houden. Zij zagen dat het een mooi kind was en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door hun geloof. In Hebreeën 11 worden zoveel mensen met namen genoemd. En toen dacht ik, waarom de ouders van Mozes niet? En ik ben op zoek gegaan, in het Oude Testament natuurlijk, in Exodus 2, en vond Mozes' ouders. Maar weer niet bij namen genoemd. En wat daar geschreven staat is trouwens een, je kunt het niet eens een geschiedenis noemen. Het is even een aanduiding. Bijna zou je zeggen zoals een adres in een telefoonboek. En ik dacht toen ook aan die laatste woorden van Johannes, wat hij schrijft in zijn evangelie. Als alle daden van Jezus 1 voor 1 opgeschreven zouden worden, zou de wereld denk ik te klein zijn voor al die boeken die dan geschreven moesten worden. Maar met wat zoek- en leeswerk naar de ouders van Mozes, dacht ik, ik kan wel beginnen met een boekje schrijven over die ouders. Er is zoveel meer te vertellen dan wat die tekst in Exodus zegt. En ik ga het in 3 puntjes aan u voorleggen. Wie zijn die ouders eigenlijk? En wat geloven ze dan? En hoe brengen ze hun geloof in de praktijk? Begin met de eerste tekst. Zo kort, door de bocht zou ik zeggen. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Dat is een eerste gegeven. Die beide ouders van Mozes komen dus uit die stam Levi. En even voor uw herinnering, maar dat moest ik ook weer even gaan bijwerken in mijn eigen herinnering. Levi was de 3de zoon van Jacob en Lea. En uit hem ontstond die stam Levi. En die stam onderscheidde zich weer van alle andere stammen. Want Levi kreeg een ondergeschikte, zou je zeggen, ondergeschikte priesterlijke rol, een functie. Als ik Deuteronomium dan lees, en dat heb ik gedaan, Deuteronomium 16 en 26, door die hele boeken heen, ontdek je dan, wat is die stam? Wat deed die stam? En die wordt in 1 adem genoemd met de zorg voor weduwe, wees en vreemdeling. Ze kregen ook wat bijstand, maar die stam Levi kreeg dan ook een vast deel, een bijzondere positie, omdat ze plaatsvervangend waren voor de eerstgeborenen. Dat moesten zij bedienen en in die manier van werken stonden ze ook garant. Ze waren het bijzondere eigendom van God in die diensten. God was hun deel. En daarom kregen ze ook niet, zoals de andere stammen, een eigen stamgebied. Hoe kwam je daar nou verder aan? Waarom bezitten ze geen... Ja, dat zeggen ze dan, dit is net iets te ver. Daarom bezitten de Levieten geen eigen grond zoals de anderen. Zij mogen immers bestaan van de dienst aan de Heer zoals Hij het hun heeft beloofd. Een tweede gegeven van de ouders van Mozes is dat Mozes' ouders geen namen hebben, maar 4 hoofdstukken verder dus wel. Hier volgen de namen van de zonen van Levi. In volgorde van geboorte. Gerson, Kehat, Merari. En de zonen van Kehat, Amram, Jishar, Gebron en Uziel. En Amram trouwde met Jochebed, een zus van zijn vader. Eigenlijk vreemd dat je een boek, een geschiedenis begint met de ouders van Mozes. Punt. En dat je later pas gaat ontdekken wie die ouders dan zijn. Kehat geeft zijn eerste zoon Amram een klinkende naam. Ik ben altijd weg van het zoeken naar betekenissen, omdat ze in de schrift altijd een betekenis vooruit hebben en soms achteruit. Vriend of de kroon van God. Alleen al die naam wijst naar de toekomst, want je geeft iemand geen kroon op zijn leven, als er geen toekomst is. En dan trouwt hij met Jochebed. En dat betekent zoiets als God is de eer, God is de heerlijkheid. Geen naam die meteen naar een toekomst wijst, maar wel een statement geeft hoe Levi zijn kinderen namen gaf. En Levi is de vader van Kehat en van diens zuster Jochebed. Levi, ondanks dat hij een wat mindere rol gespeeld heeft in het verleden, in zijn verleden voor de uitverkiezingen, had toch bepaalde gedachten over God. Als je zo je kinderen een naam geeft. En misschien is het wel eens interessant voor jezelf, of een hulp, kan het ook zijn, om eens over je eigen naam na te denken. Is die te herleiden? Wat betekent die naam? En hoe kan die naam doorklinken in je eigen leven? En misschien wel verwijzen hoe je in de toekomst staat of gaat staan. En soms heeft een naam gewoon ook meerdere betekenissen. Zoals mijn naam, Marianne. Als ik goed lang ga zoeken, dan komt dat van Mirjam. Dat lijkt heel wat leuks. Maar dat betekent ook Mara. Zoals Naomi zei, noem mij maar Mara. Bitter. Maar door de eeuwen heen heeft de naam Marianne ook de betekenis gekregen van vrijheid. En voor mij is het dan de vraag geweest, vroeger al, laat ik bitterheid in mijn leven heersen over alles wat ik niet gekregen heb, alles wat misgegaan is, alles wat mensen misgedaan hebben, of ga ik voor de vrijheid? De vrijheid in Christus. Zo kan je dus een heel ander beeld van je eigen leven krijgen. Hoe sta je in je leven met de naam die je hebt en die misschien wel een beetje mindere klank heeft? Vind je dan ook nog de andere kant ervan? Of draai je het gewoon zelf om? Ga je eraan werken dat je naam omgedraaid kan worden? Die andere betekenis. He, als je een beetje een misser bent, he, stel dat dat je naam is, ga je er dan voor om mensen te laten zien dat God van missers houdt en dat hij er dan iets anders van gaat maken. En dan is het toch wel een derde gegeven, dat Exodus 2 vers 1 een heel kort door de bocht geschiedenis is. Ja? Een man uit de stam Levi, die trouwt een vrouw uit diezelfde stam. En dat zijn dan de ouders van Mozes. Het is geen complete geschiedenis. Zelfs geen kort verhaal. Het is niet eens een compleet gegeven. Want hier zouden we ook kunnen zeggen van menig één, er was een man en die trouwt met een vrouw. Ja, dat zegt toch niks eigenlijk. Die man die trouwt die vrouw. Amram trouwde Jochebed, een zus van zijn vader. En zij baarde hem Aaron en Mozes. Dan begint het een heel klein beetje een totaalplaatje te worden. Wel heel kort. Want als je het eerste leest, zoals het er staat, dan trouwt de man een vrouw uit diezelfde stam. En ze krijgen een zoon. Maar die wordt dan wel Mozes genoemd. Dat klopt niet. Dus soms moet je wat verder graven om het hele verhaal in één kant te krijgen. Veelal krijgt het kind kreeg ook niet meteen de naam, ook dat lezen we niet, zomaar. Meestal kregen de kinderen in het verleden een naam als ze besneden werden. En soms zelfs veel later als het karakter een beetje duidelijk werd. Het gegeven is dat dat stel hier dus al twee kinderen had. En die worden niet eens genoemd. Een man trouwt een vrouw en ze wordt zwanger en krijgt een kind, Mozes. Niet waar dus, hè? Zou je zeggen. Maar het is daar heel kort weergegeven. En dat is eigenlijk is de Bijbel een leuk zoekboek. Je vindt altijd wel een antwoord. En je vindt ook altijd wel het goede antwoord. Maar je moet er wel iets aan doen. Mirjam, die een paar jaar ouder dan Aaron moet zijn geweest, wordt ook niet genoemd. Heel lang wordt ze niet genoemd. Pas na de uittocht uit Egypte, dan ineens kom je haar tegen en wordt ze in dezelfde lijn met haar broers genoemd. Niet omdat het een vrouw is, maar omdat die lijnen nou vaak heel kort beschreven worden. En dan heb je een tweede punt. Het eerste is, wie zijn die ouders van Mozes? Amram en Jochebed. Misschien bent u het vanmiddag weer vergeten, want het zijn niet de makkelijkste namen van Jan en Jaap en Ben en zo, toch? Nee. Amram en Jochebed. Wat geloven ze eigenlijk? En als je goed gaat lezen, dan geven ze wel een blik in hun geloof. En eigenlijk wat ik eruit heb gehaald, uit de hele geschiedenis van hun, dat is dat hun geloof zich baseert op uitspraken en beloften van God. En daarom hebben ze geloof in de toekomst. Dat is eigenlijk moed hebben. Je doet iets wat gericht is op de toekomst. Van het heden waarin Amram en Jochebed leven, niet vandaag, maar in hun heden, is niet zo heel erg veel moois te vertellen. Hun voorvaderen zijn uit Egypte, uit een hongerend Kanaan, naar Egypte vertrokken. Dat was voedselrijk. En daar hebben ze een nieuw bestaan opgebouwd. Dus ze zijn gewoon vluchteling. Nog altijd. En misschien zijn ze ook wel zo bekeken. Zoals veel vluchtelingen in onze tijd bekeken worden. Het zijn onze opeters en ze halen geld uit onze kassen, want ze krijgen toch hun leefonderhoud. En er wordt heel negatief over gedacht. Maar de schrift zegt dat we ons wel moeten ontfermen over de weduwe, de wees en de vluchteling, de vreemdeling. En soms hoeft dat helemaal niet met geld, want daar zorgt de overheid wel voor. Via onze zakken natuurlijk wel. Maar de warmte, de liefde en het begrip voor mensen die niet zonder reden ergens anders moeten wonen. Zoals de voorvaderen van Amram en Jochebed uit een hongerend Kanaan wegtrokken. Ze worden wel slaven van de farao. En langzaam breidt het volk zich toch uit en worden nog meer slaaf. Ze moeten nog harder werken. Er is nog meer onderdrukking. Niet in hun eigen land, maar nu hier. Waar ze dachten een nieuw bestaan op te bouwen. En uiteindelijk moeten ze alle nieuwgeboren baby's, jongens, vermoorden. Dan kan je wel zeggen, ja, dat doet de moeder niet. Maar als je ze overdraagt aan de vroedvrouwen of aan de andere vrouwen, dan weet je wat je met het kind gebeurt. Hoe kun je in zo'n situatie je geloof behouden? Dat vraag ik me ook vaak af tegenwoordig. In onze tijd, als er zoveel vluchtelingen komen uit zulke vreemde, moeilijke situaties, hoe hebben ze hun geloof behouden? Wat leer ik van ze? Misschien is dat wel onze les. Zorgen voor de vreemdeling en leren wat zij leren. Hoe hou je je geloof in stand? Kan dat eigenlijk wel? En dan zijn er in onze tijd, in ons leven, heel veel jonge stellen, ik kom ze wel tegen, die geen kinderen willen, omdat ze bang zijn dat ze die een rotte toekomst geven. Ik wil geen kinderen, want ik weet niet wat er straks met ze gebeurt of hoe de wereld voor ze is. Maar juist Amram en Jochebed in zo'n situatie, toch als semi-vluchteling, met weinig hoop, onder veel onderdrukking en met een moordpapiertje in hun zak, stichten wel een gezin. Juist omdat ze geloof hebben in de God van de toekomst, negeren ze het bevel van de farao. Met gevaar voor eigen leven. En gevaar voor het leven van hun kinderen. Er zijn ook stellen die geen kinderen kunnen krijgen, die kinderloos blijven. Maar ze hadden ze graag willen hebben. En ik denk, zij mogen zich scharen in diezelfde groep als Amram en Jochebed. Ze willen wel, maar het komt niet. Ze horen in diezelfde groep thuis. Mensen met moed. Op diezelfde manier hebben duizenden Nederlanders, we weten niet hoeveel, maar in de Tweede Wereldoorlog ook het bevel van een Hitler genegeerd. Ze namen mensen, soms kinderen, in hun huis op. Joden. Veelal waren het christenen of mensen die zicht hadden dat het niet goed ging in de wereld op deze manier. En ze deden dat omdat ze geloofden in de belofte van God voor zijn volk en voor de wereld. Waren al die Joden goed? Nee. Waren al die mensen goed? Nee. Was de wereld goed? Is de wereld goed? Nee. Maar Gods belofte voor de toekomst is er en die blijft staan. Wat geloven ze dan eigenlijk? Ze hadden dat geloof dat zich baseerde op de uitspraken en de beloften van God. En dat geloof geeft moed. Toen, in de Tweede Wereldoorlog, in de dagen van vandaag. Ze negeerden de opdracht tot moord. En dat geloof geeft ook inzicht in hun situatie en uitzicht op de toekomst. En ze weten nog niet hoe die zal zijn. Dat weten wij ook niet. En menig vluchteling weet dat vandaag ook niet. Ook niet of ze kunnen blijven. En dat geloof maakt dat ze dienen door iets te doen. Uitzicht geeft je moed om te doen en om te dienen. Dienstbaar te zijn. En hoe brengen ze dat geloven nu in de praktijk? Dienen door doen. Doen wat je handen vinden om te doen. En dat was voor Amram en Jochebed geen makkelijke klus. Ze leefden niet in zo'n situatie, in een wereld zoals wij nu, dat we maar op een knopje drukken en het antwoord komt tevoorschijn. Even wat zoeken, komt weer een antwoord. Komt zelfs voorbeelden hoe je de dingen moet doen. Dat hadden zij niet. Hoe ze op de ideeën kwamen, dat lees ik nergens. Dat kunnen we ons gaan voorstellen. Maar er zijn wel punten waar je kunt aanhaken. Hoe brengen ze hun geloof, wat God beloofd heeft voor de toekomst, hoe brengen ze dat in de praktijk? Ze hebben hun leefomgeving wel goed bestudeerd. En de mogelijkheden die ze hadden ook. We lezen het nog een keer. Want er staan toch wel een aantal puntjes in. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen, 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer te verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer. 3 dingen. Hoe zij hun geloof handen en voeten gaven. Ze zag hoe mooi het kind was. Het staat iets over papyrus en over pek. Een mooi kind krijgen. Voor Amram en Jochebed was het nog altijd de zoon der wanhoop. Gedoemd om vermoord te worden. Je kan je haast niet voorstellen dat dat je uitzicht is. Blij met weer een kind en nog een zoon ook. Eigenlijk ten dode gedoemd. Mooi betekent hier schoon, fijn besneden, sierlijk. Niet meer kind dan Mirjam en Aaron, maar misschien net een tikje anders. Sommige kinderen lijken heel veel op elkaar en toch is daar iets anders. Een kind in doeken wikkelen en op je lijf dragen, dat houdt het kind stil. Dat deden ze vroeger, dat deden ze vandaag, doen ze vandaag wel weer. Omdat het wegleggen in een wiegje, in een wagentje ergens ver weg, zorg ervoor dat ze gaan krijzen, dat ze het koud krijgen, dat het onzeker wordt. Gewoon op je lijf dragen. Dat deden die vrouwen in die tijd. En Jochebed zal het zeker op haar manier in haar situatie ook gedaan hebben. Geen krijzende baby die zich bloottrapt. Maar een baby die zich aan de moeder vast kan houden, vasthecht. Haar warmte voelt. En ook snel de borst kan krijgen als die daarom vraagt. Zo kan ook Jochebed haar zoon 3 maanden stilhouden. Want gehoorig was het er wel in die huizen daar in die tijd. En ondertussen bedenken Amram en Jochebed dat plan. Hoe moet het verder? En ze snijden papyrusblad en Amram vlecht een mand. Omdat papyrus, als het droog is, goed te vlechten is, is het ook wel kwetsbaar. In zoverre, het neemt weer heel makkelijk water op. Want daar groeit het, aan de oevers van de Nijl. En als het eenmaal waterig is, dan zinkt het. Dan wordt het zwaar en het zinkt. Maak je een mand van alleen maar papyrus en je zet hem in de Nijl of in wat voor water dan ook, dan zinkt die mand. Heel makkelijk trekt zo'n mand iets onder water. Papyrus en biezen aan de oever van de Nijl. Ik dacht, ik maak maar een plaatje, want dat maakt het even wat makkelijker om te zien. Papyrus wat heel hoog kan worden. Waar ook papier van gemaakt wordt. Hè? Tegenwoordig niet meer dit, maar papyrus. Makkelijk om te bewerken. En dan moet er meer gebeuren, want ze hebben pek nodig. Of teer. En dat is wel iets meer dan een uurtje werk. Trouwens, biezen snijden en zorgen dat het droog is, is ook iets langer dan een dag werk. Dus die eerste 3 maanden hebben ze gedacht en gedaan. Denk je eens in, de moeders hier, die 3 maanden bezig zijn geweest met hun pasgeboren baby. Luiers om, luiers af, luiers om, een badje. En je hebt haast geen tijd om iets anders te bedenken. Ook niet als je nog 2 andere kinderen rond hebt lopen. En zij moesten dat wel doen, 3 maanden lang. En pek maken. Mijn vriendin die zei van, oh ja, maar dat snap ik wel. Wij tapten vroeger uit de berkenbomen sap af en dan, dat dronken we. En ik ben gaan zoeken, ja, van de bast van de berkenboom wordt ook berkenbier gemaakt. Het is maar dat u het weet, gaat niet doen, want je moet wel weten hoe je het moet doen. Maar de berkenboom, en toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hè? En dan ben gaan zoeken en dan zie ik ook langs diezelfde, zie ik plaatjes natuurlijk, ik ben er niet geweest, maar langs de Nijl zie je die berkenbomen staan. Aha. En dat is niet om een boompje te kappen, want dat mag niet, maar wel een deel van de bast stropen. En dan heb je nog geen pek. Maar ze moesten wel elke dag vuur maken om hun eten klaar te maken. Daar gebruikten ze berkenbast voor, meestal. En als dat heet werd, dan droop er iets uit. En wij noemen dat pek. Of teer. Het wordt bij verhitting stroperig en kan gebruikt worden als een afdichtingsmiddel. Pek of teer. En denk niet dat dit het eerste gebruik is van pek. Ik dacht, nou, dat is de eerste keer dat het voorkomt. Nee. Als u terugdenkt, dan bouwde Noach de ark. Hij deed er 120 jaar over. En ik denk, ja, waarom? Hij moest die met pek bestrijken. Daar heb je heel wat jaren voor nodig, voordat je een beetje pek hebt. En hoe lang heeft Jochebed erover gedaan, maandenlang, om pek te krijgen om de mand voor haar kind te bestrijken? En toen dacht ik, je kan alvast beginnen met je boek schrijven. Er zit zoveel in. Er zitten zoveel leuke dingen in, maar je moet wel om je heen kijken. Ik zag hier die bomen staan, toen dacht ik, nou, ik ga ook eens bij ons in het bos kijken. Er staan heel veel bomen. Heel veel berkenbomen. Wie weet wat ik daar allemaal van leer, als je om je heen kijkt. En wat ik leer van dit stel, de ouders van Mozes, bijna naamloos, op het eerste moment, is dat ze geloven. En doordat ze geloven in wat God heeft weggelegd voor de toekomst, gaan ze ook iets zien in hun omgeving. En daarmee gaan ze ook iets doen. Het is een volgorde. Je gelooft in God. Je gaat zien dat Hij de toekomst ziet. Je kijkt om je heen. En je neemt je omgeving waar. En dan ga je ook nog iets doen. God dienen. Je kan je eigenlijk, eerlijk gezegd, kan je het je niet bedenken dat je denkt, ik dien God door een mandje te vlechten en er een beetje pek op te strijken. Dat, wij zouden zeggen, dat is een beetje minacht. Het is misschien een oud ambacht, maar het is een beetje minachtend. Om God te dienen moet je iets anders doen. Dan moet je grote dingen doen. Dat is helemaal niet waar. Hier zie je een heel eenvoudig echtpaar wat in eerste instantie niet eens met een naam genoemd wordt. En ze doen hele eenvoudige dingen uit hun eigen omgeving. Dat hebben ze gezien. Maar ze weten wel, God kan hier iets mee. Hoe weten we niet? Ze dienen God die zijn plannen uitvoert. Op zijn tijd. En als we achterom kijken naar al die jaren. Als ik denk aan de pek, aan de ark. Dan denk ik, God neemt de tijd om zijn plannen uit te voeren. Moeten wij wel eens geduld voor hebben. Dat is meerdere keren gevallen nu. Maar dat past wel zo mooi. Wij moeten geduld hebben om God zijn plannen uit te laten werken. God neemt de tijd. En dat geeft Hij ook aan ons. Als wij maar geloven, dan geeft Hij ons inzicht en uitzicht. Moed en de tijd om dienstbaar te zijn. Het is niet zo belangrijk om je te verdiepen in oorlogen geruchten van oorlogen, alles wat tegenwoordig zo makkelijk wordt gezegd, alsof de dag van de Heer zometeen is. Met dat verdiepen help je de wereld niet en dan red je de wereld ook niet. Amram en Jochebed keken om zich heen en ze verdiepten hun kennis van hun omgeving. En gebruikten wat voorhanden was. Daar moesten ze wel iets voor doen. En hoeveel vrouwen zouden ook in onze tijd geminacht worden als ze alleen maar een beetje riet gaan snijden, mandje vlechten en wat sap uit het vuur. Dat is toch eigenlijk... Ik moet zeggen, als ik er naar kijk, dan denk ik, is een beetje minachtend werk. Kom. Zoals wij vaak denken aan mensen die het mindere werk doen. Bedenk eens hoeveel tijd je nodig zou hebben als je in een winkel je eigen boodschappen uit de doos moet halen en moet kijken en dan nog zoeken waar het staat. Als we geen vakkenvullers hadden. En als je zegt tegen jongelui, ga je geld verdienen, ga vakken vullen. Dan klinkt dat heel minachtend en heel beneden, ergens daar. Maar wat zijn wij er, zeker als huisvrouwen en sommige huismannen, ermee gediend dat er vakkenvullers zijn. En wat deden ze? Met hun inzicht, met hun uitkijken, met hun uitzicht, met hun werken, met hun handwerk, met doen en laten, hebben zij aan de wieg gestaan van een levensreddend en wereldomvangrijk werk. Zou je niet bedenken als je die ene regel leest. De ouders van Mozes, een man trouwt een vrouw en dan krijgen ze een kind. Dat is zo'n eenvoudig gegeven waar je eigenlijk niet veel mee kunt. Maar de manier waarop zij gewoon in hun dagelijkse dingen hun werk deden om een kind te bewaren en om hun omgeving ook iets aan te bieden, is het wereldomvattend geworden. Wij zouden hier niet zitten zonder dat stel. Bijna naamloos. Want door Mozes en door het volk Israël is de weg gebaand voor de komst van Jezus. Soms moet je in de schrift wel een beetje zoeken naar antwoorden, maar ze zijn er wel. Hou moed. Kijk om je heen, in je eigen omgeving. Lees vooral de schrift, want daarin vind je de toekomst. En de dingen die je eigenlijk zou kunnen doen. En laat je handen wapperen, zonder dat je je laat intimideren door mindere naamgevingen die je dan misschien krijgt. Vakkenvuller, prima. Mooi werk. Wij zien bij ons thuis, bij mij in de buurt, zie ik altijd een hele jonge postbode komen. Een, ik kan niet zeggen meisje, ze is al wel net volwassen. En dan hoor ik de mensen in mijn omgeving zeggen, kan ze niet iets anders doen? Maar dat zeggen ze niet als de post bezorgd wordt. Dank je wel dat er zulke mensen zijn die bereid zijn ook om een lage naam te dragen en het werk doen, waardoor ze een misschien wel straat of land of wereldomvattend werk doen. Hou moed en ga zo door. Hou ook zelf moed. Ik moet even mijn papiertje zoeken. Twee gewone mensen. Niet hoger denken dan je vroeger zijn. En dankbaar zijn voor alles wat je mag hebben en wat je misschien kunt hebben. Laten we stil zijn. Even om het te laten bezinken en te denken van wie God heeft uitgekozen. Hele gewone mensen. Maar wel mensen die geloofden dat er een God is die de toekomst in zijn hand heeft. Hele gewone mensen. God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die zo trouw is. En die vasthoudt wat zijn hand begonnen is om te doen. Diezelfde God heeft naar ons gekeken. Naar een ieder van ons. Ieder van ons een naam laten geven. En die wacht totdat we zien wie hij is. Inzicht hebben in uw woord. in uw grote toekomst en uitzicht hebben. Help ons, Heer, om gewoon te zijn wie we zijn, wie we mogen zijn, met uw uitdaging. Zodat uw toekomst ingevuld kan worden met uw plannen. Amen. We bidden nog en dan zal ik de zegen meegeven. Heer, nogmaals, dank u wel voor wie u bent en hoe u naar ons kijkt. En dat wij ons mee mogen laten nemen door u als een kind. Misschien wel als die baby in doeken gewikkeld, dicht bij u. Zodat we gestild zijn. Zodat we kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk op eigen voeten mogen staan, maar nog altijd aan uw hand. Onder uw vleugels misschien. Op een plaats waar u ons heeft en wil hebben. En waar u ons tegemoet komt. Dat denk ik vaak, u komt mij tegemoet, maar u bent er altijd. Om mij heen, voor en achter, onder en boven, altijd. Heer, wat een zegen om zo u te mogen kennen. Misschien maar een heel klein beetje nog. Maar wij vragen dat u ons door uw geest ook moed geeft om om ons heen te zien wat er is en wat onze hand kan vinden om te doen. En zo tot zegen te zijn voor uw Israël en uw wereld. Dank u wel voor de zegen die u ons elke week weer mee wil geven, die we elkaar door mogen geven. En dat is dat de liefde van God, zoals hij naar ons kijkt en ons heeft gewild. En de genade van de Heer Jezus die dat zichtbaar heeft gemaakt. En de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest die ons één maakt met elkaar en met hem. Die blijft bij ons. Amen.